wat mee kunnen doen. Heer, en we zegenen hem door. Ook in de machtige naam van onze Heer Jezus. Amen.
Amen. Jullie hebben net gezien waarom mensen maar geboren worden met één navelstreng. Want als je er twee hebt, dan raakt alles in de knoop. Ik moet ook zeggen, namens mijn collega muzikanten, dat wij het heerlijk vinden om met jullie samen de Heer te aanbidden. Het is echt een voorrecht om te mogen komen in een gemeente waar mensen zo graag zingen. En dat is ook eigenlijk wat ik me herinner van de eerste keer dat ik ooit in de gemeente kwam. Dat in dat kleine gebouwtje. Tjoe, wat was dat hard. Heerlijk. Als je piano speelde, dat er iemand, Gerrit, zo vlak naast je stond, met zijn misthoorn, wop, dat ik de piano niet eens meer kon horen. Dat is de bedoeling. Want het is namelijk de bedoeling dat we met elkaar samen de Heer aanbidden. En het gaat erom wat er uit de gemeente komt. En kun je alvast de titel laten zien? Ja. Het is aan mij eigenlijk alleen maar om nu even nog te bevestigen wat Wim en Gerrit net gezegd hebben. Daar kan ik eigenlijk wel amen op zeggen. Ja. Als je zo nog even luistert, misschien moet je dat later even terugzoeken. Wat Gerrit net voorlas, daar stonden daar heel veel dingen in over hoe God is. Dat viel mij echt op, omdat ik daar natuurlijk naar luisterde, want ik voelde dit al aankomen. En ook wat Wim zei, en ik wil ook speciaal de mannen aanspreken, die zich nog niet hebben opgegeven voor een mannenweekend. Nu kan ik dat doen. En zometeen kijk ik nog even op de lijst, en dan kom ik jullie allemaal achtervolgen. We gaan daar bouwen. En het is heus niet zo dat je dan helemaal ontleed wordt en op de behandeltafel gelegd wordt en al je sores op tafel moet leggen. Nee, dat moet je bij de Heer doen. Dat is helemaal niet de bedoeling dat wij dat allemaal hoeven te weten. Maar de Heer wil aan de gemeente bouwen en hij wil speciaal aan de mannen bouwen. En wat Wim zei over dat je het niet allemaal in je hoofd moet hebben, maar dat het in je hart moet zitten. Dat daar gebouwd moet worden, dat daar het fundament moet liggen. Dat wil ik ook bevestigen. Dat wilde ik ook vertellen. Volgende slide graag, Jan Olaf. Ja, wie kent mij eigenlijk? Ja, maar jullie kennen mij allemaal op een andere manier. Als je het hebt over God kennen, wat wel heel belangrijk is, dan hangt het er ook een beetje van af hoe je bent. Let maar op. Kijk, als ik bijvoorbeeld Robert is mijn vriend. Die kent mij als vriend. Daar kan je mee vissen. We hebben gisteren heerlijk geknutseld. Ik vind klussen in mijn eentje vind ik verschrikkelijk. Maar met Robert is het hartstikke leuk. Want dan is het gezellig. Dan is het werk gewoon bijzaak. En Marinus, ja, die ken ik op een hele andere manier. En Johan Olaf, dat is helemaal complex. Ja, die ken ik dan via Robert, maar die ken ik ook vanaf de jeugd. Maar zij kennen mij dus ook op een andere manier. Johan Olaf weet bepaalde dingen niet van mij, die Berend wel weet, want die woont in mijn huis. Berend, die kent mij als vader. En die ziet ook wel eens dingen die niet helemaal goed gaan. Die Johan Olaf misschien wat minder ziet. Karen, die kent mij het beste. Die vertrouw ik dan ook natuurlijk wel. Wij zijn getrouwd. En door een huwelijk leer je elkaar het beste kennen. Daarom heeft God het ook zo gemaakt. Dat hebben we nodig. En hij gebruikt het ook zelf om te beschrijven hoe zijn relatie met ons is. De relatie tussen Jezus en de gemeente is als een huwelijk. Zo vertrouwd zou het moeten zijn. En zo moeten we God ook leren kennen. Hoe heet onze God? Wie zei de Yahweh? Ja. Ja, mijn vader heeft het me geleerd, ja. Het is heel belangrijk. Dus als je zegt, ja, wie is je God? Nou, ja, Yahweh, de God van Israël. Maar, heel vaak als je die vragen stelt, dan kom je... allerlei omschrijvingen tegen. En ik ga de omschrijvingen van mezelf natuurlijk niet opnoemen. Ja, want dan sta ik de piano in elkaar te hakken en een beetje hier gek te springen. Dat zijn van die omschrijvingen. Maar de omschrijvingen van God, die zijn eigenlijk wel mooi. Maar ze zijn soms ook verwarrend. God is goed. Heeft Gerrit net gezegd. Kunnen we alleen maar amers hebben. God is groot. God is almachtig. Hou maar op met die amers. Want God is wijs. God is liefde. Een God van vrede. God is rechtvaardig. God is barmhartig. God is genadig. God is heilig. God is eeuwig. Mijn God is een schuilplaats. Allemaal hele mooie omschrijvingen. En toch kun je door die omschrijvingen niet precies ontdekken wie God is. En dat komt door wie wij zijn. God is de schepper en wij zijn schepselen. Je kunt het heel simpel vergelijken. Wie weet wat een ooievaar is? Niemand. Een witte vogel, ja. Nou, kijk, je kunt dus afgestudeerd zijn in de ooievarologie, biologie. Je kunt zeggen, ik weet alles van een ooievaar. Maar je weet nooit zoveel van een ooievaar als dat God ervan weet. Want God heeft hem gemaakt. God weet alles van een ooievaar. Hij weet namelijk waarom er een ooievaar is. Hij weet nog precies wat hij dacht toen hij hem maakte. En wat de bedoeling van de ooievaar is. En hoe die overal inpast. God is de uitvinder van de ooievaar. God is vader. Nou, dat is best een lastige. Geeft dit nou aan dat God op mijn vader lijkt? Of dat mijn vader op God moet lijken? Of als ik over mezelf spreek. Dat ik als vader op God moet lijken. Of dat God op mij moet lijken zoals als ik me als vader gedraag. Hetzelfde probleem heb je ook met liefde. Het is maar net wat jouw ervaring is, wie jij bent, en in dit geval misschien zelfs wie je vader is, wie je vrouw is, hoe jij begrijpt wat vader betekent. Liefde, goedheid en rechtvaardigheid kunnen wij niet zomaar snappen. En toch gebruikt God die woorden om zichzelf aan ons bekend te maken. Hij gebruikt woorden die wij kennen. Hij zou moeilijk een nieuw woord kunnen uitvinden waar mij helemaal geen verband kunnen zien. Er kan een onbekend woord zijn. En dat betekent dan dat God jouw vader is. Hij heeft eigenlijk gezegd, nee, ik ben het prototype van hoe een vader moet zijn. En hij is de uitvinder van vaders. Hij is de vader. Wat hij dus doet, net als met ooievaar en vader en liefde, is hij gebruikt woorden die wij kennen om zichzelf te omschrijven. Maar de volledige definitie, wat het precies betekent, liefde, dat weet alleen God. Wat wij doen, is eigenlijk toch maar niet helemaal exact, zo goed, is nooit zo groot als de liefde van God. Dan heb je ook nog probleemgevallen met die omschrijvingen. God is heilig en goed, en God is een verterend vuur. Wow. Die ene, die horen we heel graag. Heilig. Hè, dan heb je een hele positieve gevoel bij. Heilig. Dat is goed. Maar aan de andere kant is heilig zo ontzettend goed, dat er geen kwaad bij in de buurt kan komen. Al het kwaad wat bij God in de buurt komt, dat verbrandt. God is een verterend vuur. God is liefde en God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Staat gewoon in de Bijbel. Welke God wil je dienen? God is liefde of God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Het is dezelfde God. God is meer dan wij kunnen begrijpen. God is liever dan jouw liefste, beter dan je vader, groter dan de grootste held, rechtvaardiger dan enig mens, oneindig veel wijzer dan wij allemaal bij elkaar. God is niet te bevatten. Hij is de definitie van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als het goed is, herken je dat rijtje. Anouk zeker, die zingt het altijd. Dat zijn de vruchten van de geest. God is net als een mandarijntje. De vrucht van de geest, er is één vrucht, ik zei het alweer verkeerd. Ik bedoel vrucht. Eén mandarijntje met heel veel partjes. Je kan niet alleen maar één partje eruit pakken en zeggen, nou, God is liefde. Dat is het voor mij. Zo werkt het niet. Je krijgt de hele God er gratis bij. Het zit allemaal in dezelfde schil. Je moet God als geheel nemen. Want hij is je voorbeeld. Daarom voldeed Jezus ook aan al die omschrijvingen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Jezus was het. En wij zouden het ook moeten zijn. Wie Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dat betekent dat je eigenlijk afstand doet van alles wat in je karakter zit, wat helemaal niet bij de schepping hoort, waarvan jij besloten hebt dat je maar één keer zo bent. Ongeduldig. We moeten zijn als Jezus. Eén God. En omdat God zo groot is, past hij niet in ons hoofd. Ik heb dat geprobeerd vroeger. Ik heb geprobeerd alles te beredeneren, te bedenken, de boeken gelezen. Dan ga je verdiepen in allerlei andere godsdiensten. Nou, je komt helemaal nergens. Als je het wil begrijpen, of God wil bewijzen, dan blijf je bezig, maar dan heb je geen tijd om echt met hem te praten. Dan besteed je al je tijd aan het praten over God. Je moet geloven met je hart, niet met je hoofd. Het feit dat je gelooft dat God bestaat, is geen geloof. Daardoor word je niet gered. Het feit dat je in je hart geleerd hebt dat Jezus je redder is. Daar moet het geloof zitten. Dan heb je ook zekerheid. Die redenatie, als God het in je hart plant, dan kan niemand dat meer roven. Je kan niet uit de hand geroofd worden als het geloof in je hart zit. Dat kun je alleen maar begrijpen, hoe groot God is, als je opnieuw geboren wordt. Johan Olaf, Bijbeltekst, het wordt wel tijd. Ja. Hoe kun je nou God leren kennen? Ook dat is vanochtend al gezegd door Marinus. 1 Johannes, of Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Vol goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei. Die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. En uit zijn overvloed zijn we allen met goedheid overstelpt. De wet van Mozes is gegeven. Maar de goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft God ooit gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dat was voor de Joden wel een ingewikkelde boodschap. Stel je voor, duizenden jaren aanbid je de God, Yahweh. De wet is geschreven, de wet is gegeven aan het volk en de wet laat heel goed zien wie God is. Maar hier blijkt, als je het goed leest, dat een aantal partjes van die mandarijn eigenlijk nog een beetje geheim waren. Die waren niet zo heel duidelijk benadrukt in de wet. Ze hadden dus de wet. Maar de goedheid en de waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Die heeft God doen kennen. Je kon eerst God leren kennen door de wet. Maar later kwam de goedheid, genade en de waarheid van Christus daarbij. Je moet het eigenlijk zo zien, dat is een soort spreuk eigenlijk ook die je... Karen heeft dat in de praktijkruimte hangen. Als je naar boven kijkt, naar zo'n gat waar dan dat licht doorkomt, dan is dat heel beperkt. Er schijnt veel meer licht dan door het raam naar binnen kan. Ons raampje is maar heel klein. Ons raampje waardoor we God kunnen zien, dat was eerst de wet. En nu kunnen wij, nadat Christus gekomen is, God zien. En door de wet. En door Christus. Je krijgt er een stukje bij. Je hebt nu ineens twee raampjes. Maar er is nog altijd meer licht dan door het raam naar binnen kan. God is veel groter. Hier staat dus wel heel duidelijk dat je bepaalde aspecten van God alleen maar kan leren kennen door Christus. Hij heeft hem doen kennen. Er is nog een weg. Of een extra stukje. Volgende tekst. 1 Korinthe 2. Door de Heilige Geest. Hangt natuurlijk wel aan elkaar, hè? Want de Heilige Geest komt alleen maar in je hart wonen op het moment dat je Christus hebt aangenomen. 1 Korinthe 2, vers 7. Waarover wij spreken, is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Dus er was een soort wijsheid die daartoe zou leiden dat wij zouden delen in zijn luister. Dat is echt zo'n woord wat we heel vaak gebruiken. Luister is majesteit, grootheid. Er staat hier dat wij zullen delen in de grootheid, in de majesteit van God. Vers 8. Geen van de machtheffers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer, die deelt in Gods luister, niet hebben gekruisigd. Maar zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Wauw. Dat is toch altijd een tekst waar ik kippenvel van krijg. Het is iets wat wij zelf niet eens hadden kunnen verzinnen. Zo groot is het wat God met ons van plan is. God heeft ons dit geopenbaard door de Heilige Geest. Want de Geest doorgrondt alles. Ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? En zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Wauw. Delen in de luister van God. Weet je wanneer dat gebeurt? Op het moment dat wij samen met hem naar beneden komen. Dat staat in Colossenzen 3 ook. Eerst neemt God de gemeente op. En daarna komen we samen met hem naar beneden. Je zult dan, dat staat in Colossenzen 3. Je zult dan ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Of samen met hem in luister verschijnen, staat er. Dat is een wonder wat niemand snapt. Want hoe dat nou werkt, ik heb geen idee. God is groter. Je moet het geloven. Gods geest woont in jou. Nou, als je dat op straat gaat vertellen, is dat voor die mensen niet te begrijpen. En als ik het hier zeg, dan zijn er best mensen die het wel begrijpen. De diepte van God kennen, dat kan door de Heilige Geest. Weten wat God ons gegeven heeft. Weet je wat je hoop is in je toekomst? God heeft dat allemaal bestemd, staat hier, voor wie hem lief heeft. Ook dat is vanochtend al gezegd. Je kunt dus God leren kennen door Christus en door de Heilige Geest. En als je goed leest in de Bijbel, dan zie je dat de Vader en de Zoon en de Geest heel goed samenwerken. Christus verwijst altijd naar zijn Vader. De Geest verwijst altijd naar de Zoon. En de Vader getuigt over Christus. Het is dus eigenlijk onmogelijk dat als je bij Christus begint, dat je ergens ooit iets zou missen. Hij is de weg en de waarheid en het leven en niemand komt tot God dan door hem. Nou is er één puntje wat ik toch wel wil benadrukken. God is liefde en God is rechtvaardig. In de laatste 2 maanden heb ik zeker 3, 4 keer een vraag of een verhaal gehoord over hoe we daar nou mee om moeten gaan. God zal toch niet zomaar mensen naar de hel sturen? Hoor je dan? Ik heb het een paar keer gehoord. En niet op straat, maar eigenlijk toch ook wel in gesprekken met mensen uit de gemeente. Dat kan toch niet? Dat is toch niet rechtvaardig? Dat is toch niet liefde? Een liefhebbende God zal toch niemand veroordelen? Ik kan er heel kort iets op zeggen. Dat is natuurlijk weer kort door de bocht, zoals ik dat altijd doe. Mag je de Zoon van God dan zomaar kruisigen en afwijzen of belachelijk maken? Mag dat dan gewoon? Is dat eerlijk ten opzichte van God? En ten opzichte wat Jezus dan gedaan heeft? Ik wil die twee punten, liefde en rechtvaardigheid, benadrukken. En laten zien hoe die eigenlijk bij elkaar horen. Hoe duidelijk het is en hoe verwrongen ons beeld van liefde en van rechtvaardigheid is. Er staan gelukkig van die hele mooie flitsen in de Bijbel, waarin je kan zien wat Gods liefde echt is. En hoe zijn rechtvaardigheid in elkaar steekt. En nog zullen we het nooit helemaal begrijpen. Als je vraagt, hoe gaat God dan hiermee om? Dan kan ik alleen maar zeggen, nou, dat weet Hij gelukkig. Je moet erop vertrouwen dat Hij rechtvaardig is. Volgende slide, Johan Olaf. 1 Johannes 4. Liefde. God is liefde, wordt vaak gezegd. Dan denk ik, oké, eerst even checken of het erin staat. Je kunt het wel zeggen. Het moet er ook staan. Nou, staat gelukkig in het midden van de slide. God is liefde. Staat in de Bijbel, dus het is waar. We hebben heel vaak die uitspraken. Ja, Jezus die komt in je hart wonen. Staat het in de Bijbel? Wie heeft het wel eens opgezocht? Het staat er gelukkig in. Het is ook zo. We moeten oppassen dat we niet allerlei dingen van elkaar gaan aannemen en in de war raken. Lees je eigen Bijbel. Zoek het op. Is het wel zo wat je al tientallen jaren iedereen hoort zeggen? Staat het er echt wel? God is liefde. Gelukkig staat het er. Het is echt zo. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. En nu komt de belangrijkste zin. Het wezenlijke, het belangrijkste, het essentiële dus, van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. De liefde van God die draait dus eigenlijk om het feit dat hij ons heeft lief gehad, zijn Zoon zond om verzoening voor onze zonden te brengen. De liefde van God is de meetlat. Is ook de norm van hoe wij zouden moeten zijn. Dat staat verderop in dit stuk. Dat heb ik niet op de slide staan. Met die liefde moeten wij lief hebben. Met diezelfde liefde. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Dat staat in vers 21. Dus die liefde die hier omschreven wordt, zoals God de wereld lief gehad heeft en verzoening kwam brengen, die liefde, dat is onze meetlat. Zo moeten wij lief hebben. Als wij het over liefde hebben, dan is dat het grootste voorbeeld. Gods liefde heeft dus te maken met verzoening door Christus. Dat staat in die zin in vers 10. Dan gaan we nu naar rechtvaardigheid. Romeinen 3. Dankjewel. Vers 19. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. En staat de hele wereld schuldig voor God. Dat staat dus in de Bijbel. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Dat staat ook elders in Romeinen. De wet past op ons. Maar de wet wijst ook elke keer aan wat we niet goed doen. Niemand kan de wet houden. Er is maar één die het gelukt is en dat is Jezus Christus. Die was namelijk zonder zonde en die maakte geen fouten. Zonder wet was je eigenlijk er nog erger aan toe. Dan had je niet eens een meetlat. Nou, Ik ben zo'n knutselaar die af en toe wel een meetlat gebruikt. En zelfs dan lijkt het erop dat ik het zonder meetlat doe. Maar met een meetlat zie je dus dat het niet klopt als je het opgehangen hebt. Een meetlat is belangrijk. Een meetlat moet je dus ook niet wegdoen. De wet is nog steeds goed. De wet is heilig. Want God is heilig en God heeft de wet gemaakt. Net als met de schepping. Alles wat God gemaakt heeft was goed, want God is goed. Er kan niks anders uit God voorkomen. De ooievaar was goed. En Henk is ook goed. Zoals die jou gemaakt heeft, Henk. Je zit goed in elkaar. Ja. Uit God komen goede dingen voort. Vers 21. Dankjewel. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Even terugspoelen. Gods gerechtigheid. Is dat grappig? Oh, jij niet. Te ver. Ja, ik moet wel vrienden met hem blijven. Zo meteen stopt hij er gewoon een andere slide tussen. Zo'n pauze of mandarijntje of zo. Gods gerechtigheid wordt buiten de wet zichtbaar, want God schenkt vrijspraak aan alle die in Christus geloven. Dat is wat er staat. Dus de gerechtigheid die zichtbaar wordt, is het feit dat God vrijspraak schenkt aan alle die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Vers 23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als rechtvaardige aangenomen, omdat Hij ons door Christus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Een soort geneesmiddel eigenlijk, hè? Het middel tot verzoening voor wie gelooft. Degene die geloven, nemen het in. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is. Dat wilden we weten. Want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. En wat gaat Hij dan doen? Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Christus gelooft. Die in Jezus gelooft, staat er. Hij laat ons zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dat is rechtvaardigheid. Het middel tot verzoening. Ja, eigenlijk hadden wij een relatieprobleem met God. Verzoening betekent dat het eerst goed was, hè? Verzoening is niet zoiets van, nou, ik ken je niet en nu leer ik je kennen. En nu hebben wij een goede relatie. Nee, verzoening is, er was een relatie en het is stuk. En verzoening is veel moeilijker dan gewoon maar iemand nieuw leren kennen. Verzoening, ja, als je ruzie hebt gemaakt en je moet verzoenen, dan moet je iets goed maken. En God neemt het initiatief. God heeft het middel tot verzoening. Hij heeft zijn heraut, Jezus Christus, uitgezonden naar ons. Als je hem ontvangt, dan komt die verzoening tot stand. De gerechtigheid nu is iedereen vrijspreken die in Jezus gelooft en dus ook verzoening met God wil. Dus als je die twee dingen, Gods liefde en Gods gerechtigheid, naast elkaar zet, dan komen die samen in Jezus Christus. Het wezenlijke van de liefde van God, is dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En gerechtigheid is, God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Liefde en gerechtigheid. Je kunt zien dat die dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan als je de juiste definitie van liefde en gerechtigheid gebruikt. Als ik ga bedenken wat ik nou gerechtigheid vind, dan is God niet rechtvaardig. Want er gebeuren er allerlei dingen in de wereld die ik niet rechtvaardig vind. Ik vergeet er dan bij te zeggen dat ik er zelf vaak een zootje van maak. En dat er daar allerlei dingen gebeuren die onrechtvaardig zijn. En we kunnen niet allemaal Adam de schuld geven. Hij is er wel mee begonnen. Maar we doen allemaal even hard mee. God kent jou. Maar ken jij God? Als je hem niet kent, dan kun je hem leren kennen door Jezus. Door te geloven dat hij de Zoon van God is, gestorven is en opgestaan en het middel van verzoening voor jou is. Dat moet je niet geloven met je hoofd, hard studeren. Dat werkt niet. Je kunt 100 keer het opschrijven. Het in je hoofd, uit je hoofd leren, al die 3 zinnetjes of die 4 zinnetjes. Dat is wat ik geloof, dat is wat ik geloof. Het moet hier zitten. En alleen God kan het hier planten. Dat doet hij ook door de Heilige Geest. God, als je hem echt wil leren kennen en je hebt elke keer het gevoel dat je hem kwijt bent. Van waar is die nu? Vraag dan of die je hart vult. Daar moet het zitten. Volgende slide. 2 Korinthe 5. Het is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. Dat bent u allemaal ook nu. God doet door ons zijn oproep. En namens Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen, als je hem niet kent. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Het gebeurt dus niet vanzelf, doordat jij bedenkt van God zou wel eens waar kunnen zijn. Ik neem gewoon aan dat het waar is. Dan zit het in je hoofd. Op een of andere manier met verzoenen is het ook zo dat je het moet toelaten. Laat u met God verzoenen. Je kunt het niet zelf doen. Alleen Christus kan het. Dus 2 aspecten. Christus doet het, maar jij moet het toelaten. Anders zou er niet staan, laat u met God verzoenen. Jezus Christus is ook geen treinkaper. Hij zal nooit je leven ineens overnemen. Het is zo dat hij vraagt jou om mee te werken. Hij vraagt jou, wil je je laten verzoenen? Niet verzoenen. Dat betekent volgens de Bijbel dan dus dat je schuldig voor God staat. Hij is rechtvaardig. En wat zal dan zijn rechtvaardige oordeel zijn? Als God heilig is, dan kan hij zich niet één maken met opstandigheid tegen hemzelf. Hij moet daar iets van doen. Dat betekent dat iedereen die Jezus niet kent een probleem heeft. En ik denk dat we ons daar niet genoeg van bewust zijn. Als je in je straat waar je woont of op je werk rondkijkt, hoeveel mensen hebben er dan een probleem? En wij weten de oplossing. En we vertellen het niet. Nou, sommigen wel gelukkig. Maar we vertellen het niet. Laatste slide. Laat me zien. Liefde is gaan. Zoals de liefde van God, die heeft hij niet zelf gevangen, hè? Hij mocht hem vasthouden. Zoals de liefde van God ertoe leidde dat Jezus naar de aarde ging en Jezus zei, ik zal gaan. Zo moet de liefde van God, die je nu hebt leren kennen, er ook toe leiden dat wij gaan. Het wezenlijke van de liefde is dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden en Jezus ging. De wereld heeft hulp nodig. Net als dat je zelf hulp nodig had. En als je Jezus hebt leren kennen, dan weet je ook heel vaak hoe dat gebeurd is. en wie je dat verteld heeft. Er zijn allerlei, heel vaak toch wel mensen, die belangrijk zijn geweest voor het feit dat je hier nu zit. Wil je zelf ook zo iemand zijn? Jezus zegt in de Bijbel, wat staat in de Bijbel? Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, als Jezus nou God is, dan lijkt hij vast op zijn vader. En dat klopt. Je zou bijna kunnen zeggen, al zo lief had Jezus de wereld dat hij ontzond. En gaan we dan? Hij ging. Het staat ook letterlijk in de Bijbel, zoals de Vader mij zond, zo zend ik ook jullie. Ga je dan? Ben je bewogen met de wereld zoals God met jou bewogen was? Of zeg je nou, de genade is genoeg voor mij. Het is wel klaar. Hij heeft ons hier niet zomaar voor niks achtergelaten. De boodschap is wat je ontvangen hebt. God houdt van mij. Dat weten jullie allemaal. Zeg erachteraan, hij houdt ook van jou. God houdt van jou. Bij vissen heb je aas nodig. Berend zei, hey, je hebt aas gemaakt. We hebben van die foldertjes gemaakt. Berend noemde het aas. Heel simpel. Als je nou een gesprek met iemand hebt en je gaat weg, dan weten ze vaak niet meer precies wat je gezegd hebt. Dus ik heb met een paar mensen uit de gemeente een klein dingetje gemaakt, wat dubbelgevouwen zo in je broekzak kan. Wat je aan iemand kan geven als je met iemand gepraat hebt. En wat daar eigenlijk in staat, is hoe Gods boekhouding werkt. Een heel eenvoudige uitleg van het evangelie. We hebben een probleem. En Jezus zegt, ik betaal voor jou. God kan nog steeds rechtvaardig zijn, want er is een betaling geschied. Gods boekhouding klopt. Alleen wij hebben zelf niet betaald. Wij ontvangen genade. Ik wil jullie vragen om genade uit te delen. En als je zegt van, goh, ik heb iemand om mijn hart. Denk eens aan je collega's en je buren. Kom dan zo'n foldertje halen. Ik zal ze hier na de dienst neerleggen. Ik blijf erbij staan, want ik wil zien wat er gebeurt. Nee. Neem dan de stap om zo'n ding mee te nemen en te zeggen tegen jezelf, ik ga echt dat gesprek aan. Want ik weet dat als je gewoon nu zegt, ja, dat ga ik doen, dat het niet gebeurt. Want maandag moeten we gewoon weer aan ons werk. Gaat het leven door. Probeer nou door de weeks iets nuttigs te doen voor het Koninkrijk van God. Neem zo'n ding mee. En verspreid het goede nieuws. Amen. Kom op, Jan.